the number of cigars he smoked was unbelievable. And he was also drinking like he had never drunk in his life.
The Santiago boys had Stafford packed as a bit of a bore. They pictured him as a stiff, formal type. But soon they discovered the real Stafford. Warm, friendly, open-minded. Gibbon Siep is struck by his laid-back attitude.
I think Stafford Beer was always moving more or less like ape. He was very informal. I never saw him with a tie. Never. I never saw him with a jacket, formal jacket.
Stafford has come a long way from his corporate days in London, and it shows. Even the Chileans are doing a double take when they see him. This is what Gabriel Rodriguez remembers.
It's definitely not how you imagine a prominent business consultant, a professor of management.
Stafford Beer may look like a flower child, but when it comes to work, he's all business. Gibbon Siap is most impressed.
I saw him permanently working, permanently in his office, writing and he was really exploding with energy.
But will all this hard work ever pay off? There is only one way to find out. Before returning to the UK, Stafford goes to meet Salvador Allende. It's their first encounter, and Stafford has only one shot to sell his grand vision. But will Allende get it? Will he buy it? Will he trust this British management consultant with fixing the socialism that he's been trying so hard to build? After all, it's meant to be a revolution of red wine and empanadas, not of whiskey and meat pies. And will Stafford get the biggest consulting project of his life? At first, the odds might look stacked against him. They come from two very different worlds. Allende, a socialist, Stafford, a management guru. But our business theorist does have something going for him. Stafford has a knack for finding connections between seemingly unrelated things, like brains and factories, or nervous systems and networks. So he can explain his vision even to those unfamiliar with the cybernetic jargon. For Allende, there is much to like about Stafford's proposed redesign of the government. It's inspired by our own bodies. Think about it. Most of what we do doesn't require conscious thought. We breathe, we digest, we heal without even noticing. Imagine if the government could do the same. What if it could handle the routine stuff without forcing its brain to waste time and energy? Should that happen, the government might be able to focus on what really matters. Allende could certainly get on board with this vision. He's a doctor, after all, so Allende does understand Stafford's analogies, those to the brain and the nervous system. And it sounds like the two are, in fact, hitting it off. Here is Stafford's own recollection of that meeting. The audio quality is not great, so apologies for that. By the way, when you hear Stafford say, "When I got here," what he means by here is the very top level of Chilean politics, at least as it is postulated by his cybernetic model.
When I got to here, and I was going to begin by saying, "Compañero Presidente," but before I could say it, he leant back, he leant right back, and he said, "Ah, el pueblo." It sent shivers down my spine, and still does, just to repeat it, because that is a model which most people would think was a hierarchy. And he once saw that because it was a total system, the people empowerment here was what mattered.
What Stafford is saying here is that Allende is fully aware that he is the system's brain in name only. The real power resides with the people, el pueblo. Or at least, that's what Stafford really wants to believe about Allende. Back in the UK, Stafford is on top of the world. He's finally found a kindred spirit in the socialist president, and for better or worse, their futures are now intertwined. But this may not be such a great thing, not least because ITT is playing dirty again. Its executives are not taking their loss lying down. No, they're bringing their grievances straight to the top. They hatched another plan, and they send it to Nixon's people. It's a memo listing 18 strategies to sabotage Allende. Strategies like this.
Continue loan restrictions in the international banks. Quietly have large U.S. private banks do the same. Delay buying from Chile over the next 6 months. Bring about a scarcity of U.S. dollars in Chile. Discuss with the CIA how it can assist the 6 months squeeze.
Yes, 6 months. That's all they give Allende. And they urge Washington to do whatever it can to crush him in the short period.
Everything should be done quietly but effectively to ensure that Allende does not get through the crucial 6 months.
And as if it wasn't enough, there is a new twist, a fake letter produced by the CIA that claims Allende is working with Cuban spies. A letter that could give the Chilean military the perfect excuse to overthrow him. Its timing couldn't be any worse, as it coincides with a much-awaited visit to Chile by a foreign dignitary. A foreign leader who can offer Allende some advice, and perhaps more than advice. Yes, you probably guessed it right. We are talking about that one-time lawyer turned revolutionary. Fidel Castro, the enigmatic Cuban leader, arrives in Chile with a stash of weapons. Some for Allende's security detail and some to be stowed away in the Cuban embassy, just in case a coup breaks out. Beatriz Allende is given an Uzi machine gun, while her father is presented with an AK-47. It's engraved with the words, "To Salvador," from his comrade in arms, Fidel. This is no fleeting visit. It lasts nearly a month. Castro even rolls up his sleeves and works a shift at a copper mine, hoping to win the hearts and minds of the miners. But try as he might, he can't get them to work on Sundays and take a pay cut. They're all on board with the revolution of red wine and empanadas, but working extra time, for what? During a reception at the Cuban embassy, Castro cannot believe his eyes. Allende's supporters are all around him, glasses in hand, and ready to celebrate. But they seem oblivious to the right-wing protesters, the ones from Patria and Libertad, who are marching outside. Why not go out and confront them? Patria y Libertad is now a formidable entity. It's not just some right-wing lawyers and entrepreneurs, it's also technical experts, even from abroad. In fact, one of them, an American mechanic called Mike Townley, has become the subject of interest for American diplomats, as one of them reports.
He helped design the equipment which Patria Libertad used to monitor the private conversations of the president, the GAP, and the government parties. You're probably aware of the tapes of some of President Allende's conversations that Patria Libertad gave to Paul R.
POLR, by the way, is a secretive section of the U.S. Embassy, and the GAP, Allende's bodyguards, initially drawn from Mir. But hold on. What tapes are they talking about? Well, it turns out that Patria and Libertad got their hands on equipment of a very particular kind. Equipment for intercepting calls that were made through radio phones. Phones that were then widely used by Allende's inner circle. As with the story of the bugs found inside La Moneda, it seems that Allende's opponents clearly know their way around the world of dark tech. They know it so much better than he does. And the utopian tech of Stafford Beer might not just be dark enough to defeat them. The protests that disrupt the reception at the Cuban embassy are led by middle and upper class women, and they are very much opposed to Allende. With pots and pans in hand, they flood the streets of Santiago in order to protest the food shortages. But for Peter Comblue, there is more to this demonstration that meets the eye.
Truth is that this whole movement started with a payment from a CIA agent in Santiago to one woman of $350 for her to start organizing Chilean middle-class women to protest against Allende using these pots.
The situation in Santiago is dire. As the angry women march in protest, there is quite a bit of violence breaking out between the two groups we know so well. There is Patria y Libertad, the tech geniuses of the right, and Mir, the tech geniuses of the left. Not surprisingly, Allende eventually declares a state of emergency to quell all this unrest. But beneath the chaos lies a more insidious plan, a plan to tear apart the bond between the middle and working classes that Allende has worked so hard to create. In their quest to bring him down, Allende's opponents are demonizing him as a threat to private property, and with it, also to the livelihoods of the middle-class professionals in the private sector as a whole. Gabriel Rodriguez recalls those efforts.
These enemies were very difficult to fight with because they were associations of citizens that we don't agree with the kinds that they do, but we can oppose them.
So that's where we are, roughly 13 months after he assumes office. Allende's political fortunes are on the line as the middle classes, once definitely in his corner, begin to abandon him. Will he be able to win them back? Should he? Why not just radicalize the workers, his true supporters? The Santiago boys are trying to save Allende from a looming crisis. They think they have a secret weapon, the War Room, a place to track and respond to emerging problems. Fernando Flores brings it up early into Stafford's first visit to Chile. A big crisis is inevitable, and Allende needs it. Stafford agrees, and for good reason. He witnessed the German bombings of London during World War II, and it was rooms like this that allowed British commanders to master all those real-time threats. Yes, they partly won the war because of their superior information system. This might explain why Stafford always wanted to use such rooms in business, but no one there listened. Until now. In Chile, they do need such a room. Or maybe they need more than one. The Santiago boys want it all. Computers, telexes, displays, chairs. And they want it all for good reasons. A war is in fact brewing, even if the bombs are not yet falling from the sky. For Stafford, this room is more than just a functional tool. It represents something tangible that people can connect with. The responsibility for implementing his vision falls on Guy and his team.
One day, Fernando Flores appeared in our office there in tech, and he said, look, we need a meeting room, equipment for a meeting room of about 10 persons with a slide projector and some storage units to keep visual representation of diagrams and flowcharts.
He's taken aback when his plan is met with a less than favorable reaction.
But when Stafford Pierce saw this, he was not pleased. You see, it was obviously he did not like this.
As we already know, Stafford's vision can be bold and ambitious, and sometimes it can be a little bit hard to follow. Especially in a country where information technology is not yet in every office.
We can get photographs of the plant, we can get a brief account of the plan that has been made for investment. All that kind of information is available to get our discussion going.
The data in this room must always be up to date, the only way to arrive at wise decisions.
Now, why is it in a technological age we are stuck with information that's 6-8 months out of date? And causes the government to take exactly the wrong decision each time. We don't have to do that.
Notice what's going on here. Beer and Cybersyn are abandoning the traditional toolkit of Soviet planning. Instead, they're charging towards a new type of socialism, one where real-time data triumphs over archaic planning methods. And that's how it should be. Reality is stronger than theory, as Allende once said. And Cybersyn could be the key to managing this complexity. No need to keep trying to fit it into a neat plan. But will the Santiago boys rise to the occasion? Will they get it up and running before it's too late? You may recall the cunning plan hatched in Viña del Mar, that nice coastal town. A plan by the Chilean industrialists for a war room of their own. Or should this be a coup room? Well, their colony-led intelligence network is now 70-plus people strong. Every morning, they compile a list of Allende's emerging problems, and the militants of Patria y Libertad are ready to exploit them to the maximum. It's a situation rife with irony. Stafford is teaching the Santiago boys about the science of effective organization. That's how he defines cybernetics. Meanwhile, Allende's opponents are playing a different game altogether. They're perfecting the art of effective disorganization, and anti-cybernetics, if you will. It's a battle of nerds, yes, but one side here is armed to the teeth and determined to play dirty, and it's not Stafford's. As you may have noticed, Allende's presidency is already besieged by enemies. But now another power player joins the fray, the military dictatorship of Brazil. According to the historian Tanya Harmer, Nixon loves it.
In the 1970s, when Allende was elected, the United States instantly looked to Brazil's military dictatorship as a potential alternative to what was happening in Chile.
The reasons are not exactly a secret.
The Nixon administration regarded Brazil's dictatorship as particularly supportive of the United States' anti-communist kind of project within the hemisphere, but also as a model of a stable country that was experiencing at that moment economic growth.
A mere decade earlier, Brazil stood as a shining example in the region, a bastion of democracy and progress guided by a visionary leader. The story of his demise is a reminder that Allende's days too might be numbered. But how did such a model democracy fall apart in the first place? Does it hold lessons for today's Chile? And who was Brazil's Allende?
President João Goulart, his name is João Goulart, but everyone calls him Jango, had been pushing for a set of reforms, expanding the vote to all Brazilian citizens in a way which was very similar to what was to the fight that was happening in the United States at the time.
This is Vincent Bevins, a writer who's closely studied U.S. foreign policy during the Cold War. Many of Jango's ideas sound like they come straight from Allende's own campaigns from the 1950s.
There were literacy rules which excluded poor and black Brazilians from voting. He wanted land reform. In the middle and upper classes in Brazil and the military were very unhappy with him.
Jango wants to make Brazil a better place for everyone. He wants people to read and write, to have a sane government, and to stand up to foreign powers. But not everyone likes his ideas. So the country's elites are already plotting with the army. They want Jango out. They want him out so badly they're spreading lies. They accuse him of being a communist who will ruin the country and deliver it to the Soviets or the Chinese. And they're trying to mobilize civil society, journalists, religious leaders against him. They're even getting upper-class women to march in the streets to show their disrespect for this leader. The Americans? Well, they aren't with Jango, as Vincent Bevins points out.
The United States has been telling the Brazilian military since the early 60s that if they need to carry out a coup, they should think about it, and they fully have the backing of the United States.
American businesses pressure Washington to pull aid and other support from Brazil. Behind the scenes, the CIA under John McCone is also quietly influencing the local trade unions. Aware of the power of dark tech, the CIA is keeping a very close eye on the unions in the telecommunications sector. Whose side would they take when the big day arrives? And arrive it does. In late March of 1964, the military takes over Brazil and removes Jango from power. The CIA is happy. They have helped to stop another crypto-communist from ruining Latin America. And they have learned some valuable lessons in stoking a coup. Lessons that will come in handy in years to come, perhaps even in Chile. As expected, one tech guy does come to play an important role on the day of the coup. A trade union leader who uses his technical skills to serve a political agenda. Someone who's been to CIA-funded workshops for anti-communist labor leaders. Someone who keeps the phone lines open for the military to communicate, even when Jango's supporters instruct him differently. This is dark tech in action, the hidden power of technology to shape politics and history. The power that is often ignored by the excessively naive leftists, but they ignore it at their own peril. Will Chile prove different? As predicted, this new military regime immediately receives the nod from the US government. But, as Vincent Bevins tells us, soon things take a sinister turn.
The coup took place with the broad support of the Brazilian elites. The Brazilian military did not have much trouble sidelining Jango and taking power. And a lot of people, including Jango himself, thought that this regime wouldn't last very long, that there would be elections soon. This, of course, is not what happened.
Instead, the military regime becomes radicalized, using violence and oppression. As a result, many of Brazil's finest thinkers flee to Chile. This radically transforms the country's intellectual and political landscape. And one Chilean politician sees an opportunity. He wants to learn from all this upheaval, and he wants to understand just how to avoid a coup. a future coup in Chile, a coup when he finally becomes president.
When Juan Goulart is overthrown and goes to Montevideo, Senator Allende goes to Montevideo to visit him with aides.
This is Roberto Simon, who's written a book on Brazilian interference in Chile.
There are protests against the overthrow of the Juan Goulart government that Allende supports in Chile. He speaks in Congress in defense of Juan Goulart and criticizing the new Brazilian dictatorship.
But it turns out that Allende is not the only one learning lessons from Brazil. His enemies, too, want to learn from that coup, to organize a coup of their own, perhaps. Roberto Simon explains.
The CNI, which is National Confederation of Industries in Brazil, dispatch a plane full of businessmen to Chile in 1970, immediately after Allende's election, to talk about what had happened in Brazil in 1964. To show support and to show that the Chilean business communities radically opposing Allende was not alone, and they were ready to mobilize other people in Latin America, the United States, and elsewhere.
So we've got all these Brazilian leftists in Santiago, and they're wanting to help Allende. But we also have this right-wing rich and powerful Brazilians who are happy to help in overthrowing him. Guess which side is likely to prevail? But now that we've finished this brief crash course on Brazilian history, we can get back to our own story, with Nixon thinking about how to pull another Brazil but in Chile. And it just so happens that just days after Fidel Castro finally leaves Santiago and flies to Havana, the Brazilian dictator Medici comes to Washington. Together with Nixon, they discuss how to get rid of Allende. Both of them hoping that the Chilean military will intervene. And Brazil is happy to help however it can. And so is Nixon. He's telling Medici that whatever is needed, money, weapons, spies, all of that is available, and America will be happy to supply it. Nixon raises a strange toast to his guest from Brazil. "Where Brazil goes," he says, "Latin America will follow." Nixon is more prophetic here than he knows. Brazil is in fact leading the way, but it's leading the way in something terrible. Torture, surveillance, repression. And they're getting help from Washington with sophisticated aid and police trainings. But it's not like Brazil just started doing this after the coup. No, they've been building up their spy networks for a very long time before that. And we're talking private spy networks here. Networks funded by rich businessmen. Networks that, after the coup, would form the backbone of the new regime's merciless secret police. So, does Latin America really need to follow where Brazil goes? As Nixon secures Brazil's backing in helping him to weaken Allende, he also turns up the heat on Santiago in other ways. One of Nixon's tactics is to cut economic aid. And it's quite a list of measures he's planning, as Peter Kornblue explains.
The cutoff of loans from the World Bank, from the Inter-American Development Bank, from the import, export-import bureaus of the United States government, no credits from the United States went to Chile after Allende's election. Those were cut off.
An invisible blockade, some call it.
There are documents which show that the United States government, Kissinger's office, went to the Inter-American Development Bank and pressured high officials there to simply say no to any Chile request for loans to develop bridges, infrastructure, transportation, etc. Things that would hurt Allende's ability to show that Chile was making progress under his policies.
It might take more than cybernetic software to keep this economy afloat. But other problems abound too. For one, sabotage is a common occurrence now. This tactic is not new. The CIA used similar methods in Cuba of the early 1960s, targeting bridges, refineries, power plants, and sawmills, all of them with explosives. They called it the Operation Mongoose. Back then, some anti-Castro radio stations told their listeners to do two things. One, pick up any phone they could find and just leave it off the hook. And two, break as many beer bottles as possible. Why? Well, to mess with the communications and to create a shortage of glass. That is their way of fighting communism, dark tech style. A primitive cyber attack of sorts. Can you guess the name of the CIA director at the time? Well, yes, John McCone, now a proud board member of ITT, the tech giant. Allende is up against people with incredible experience. Is Project CyberSyn even the right answer to something like Operation Mongoose? In a sense, it is. If the enemy's goal is to create chaos, beer cybernetic management can dampen its effects. He'll track everything and he'll keep it under control. Stafford's plans are so ambitious, it's a wonder that he doesn't try to quantify the air that the Chileans breathe.
We wanted to measure all sorts of different things. Production flow. Thousands of tons of steel, a few pounds of this. Money flows in escudos, sometimes 100 escudos, sometimes a million. Numbers of people, absenteeism, social factors.
But one must admit, there is an admirable method behind this madness. Imagine a piece of software that can watch over the entire Chilean economy like a guardian angel. It can alert managers when something goes wrong and let them fix it. And it can keep the big bosses out of the loop unless things get really messy. It sounds simple. But then you hear Stafford delve into the subject with all the talk of algedonic mirrors and requisite variety. You start to wonder, will the workers understand all the cybernetic mumbo-jumbo? The beauty is that they don't even have to learn any of it. They just have to chat to the visiting CyberSyn engineers, explaining them what it is that they do every day and the problems they're facing. These conversations will lead them to produce the quantified flowchart. It's a way to visually represent what is actually going on in each plant, but in a way that bypasses the dense financial reports that, let's face it, no one likes to read. It's all about the big picture, as Stafford himself explains here.
Now, I have thought for a very long time that it would be much better, instead of sitting around a table armed with a load of paper and figures and so forth, if a management group could have a meaningful, creative session armed with real information, by which I mean the kind of stuff that is readily accepted by the brain, which figures, let's face it, are not. What is accepted by the brain is color and movement and relative size.
The quantified flowchart is like a map of the plant, with all the colors and arrows. It immediately shows the essentials, how much stuff is coming in, how much stuff is going out, what the shortages are, what the delays are, and so forth. It makes workers see their plant in a whole new way, and it makes them better managers. These charts are true eye candy, not least because it's Guy and his team who are tasked with designing them. Stafford is awfully proud of this whole thing.
Some people have said to me, well, this is all very simple. Everybody knows about flowcharts and so on. But they don't in the context of management itself. Then this kind of diagram is going to tell you one hell of a lot very fast, especially if it's moving and all of that.
Quantified flowcharts may appear to be the magic bullet for Chile's problems, but they can't do it all. Take the mess surrounding ITT's nationalization. The government did take over the company, yes, but the workers are still unhappy. They want more money. And the quantified flowchart can't help with that. We have these telexes from ITT's former bosses. They're basically laughing at Allende's problems. And then there is Schatz. He's the new government's guy in charge. And he's trying to make it work despite a massive strike called by the workers. Here's what one of those ITT telexes tells us about the problems that Allende's new manager is facing in the newly nationalized company.
In the early stages of the strike, Schatz organized persuasion teams, which were sent into the various plants to explain the company's delicate financial condition and why the workers should not strike. Schatz lost his cool while making a personal persuasion call on the long-distance operators, the most defiant of the strikers. One of the angrier operators told Schatz his remarks were proof that nothing had changed at Chiltelco under the new management. But the present bosses were very bit as intransigent as the old regime.
Allende's revolution is running out of steam. The workers who once supported him are losing faith. The economy is in shambles. And his cybernetic dream is hanging by a thread. But there is a twist. A scandal is brewing in Washington. A scandal that could expose Nixon's role in sabotaging Allende. And the source of it all is one of Nixon's sworn enemies. Perhaps Allende's revolution, that utopia of wine and empanadas and milk for every child, still has a chance. In the next episode of The Santiago Boys, as ITT's anti-Allende activities finally come to light, Chile erupts in protest. Even the US Senate launches an investigation. But the bigger problems remain. After all, the Chilean economy still verges on the edge of collapse. Now, though, the Chilean armed forces are getting restless. There are even rumors of a violent coup. Will Allende's cybernetic weapon be ready in time? And do the Santiago boys have what it takes to resist the pressure? The Santiago Boys is a co-production of Cora Media and Post-Utopia. Writing, research, development, and presentation, Evgeny Morozov. Music main theme, Luca Michele. Audio editing and post-production, Mattia Licciotti. Music supervisor, Luca Michele. Post-production assistant, Filippo Mainardi. Post-production producer, Matteo Salsa. The people who've been helping me with organizing, recording, and processing hundreds of interviews, unfortunately too many to name here. But I'd like to extend special thanks to Chiara Di Leone, Ekaitz Kansela, Nikolai Maximchuk, and Matteo Miavaldi, all of whom have helped me in more than one way. Full credits are also available on the podcast website, the-santiago-boys.com.
Müssen nie weinen, aber ich leider schon. Karte müssen nie weinen. De afgelopen geschiedenis toont maar weer eens aan hoe moeilijk het is voor een heer om zijn innerlijke beschaving niet te verliezen. Het volgende verhaal over de herenopstand gaat dieper in op dat probleem. Vandaag vertelt Sigrid Koetsen de herenopstand, deel 1.
Zoals de oplettende luisteraars op school geleerd zullen hebben, is de revolutie voorbij. Het grauw heeft gewonnen. Niet langer wordt een heer in een draagstoel voortbewogen door het gewone volk. Zelfs rijdt hij niet meer in een koets, als een juweel in een gewatteerd glazen doosje. Voorbij is de tijd dat het gemeen zich in de modder naar zijn weg schaarde, de morsige hoeden lichtend, wanneer hij in zijn heerlijkheid passeerde. Vandaag de dag rijdt het Jan Hagel zelf in flodderige blikken voertuigen rond. Het bouwt zijn windergemetselde stulpen hoger dan de kastelen, en het is in rechten zelfs gelijkgesteld aan edelgeborenen. Zoiets gebeurt natuurlijk niet ongestraft, en het zal niemand verbazen dat er in het diepste geheim een genootschap gesticht is, dat de naam Beweging der Opstandige Heren, B.O.H., draagt.
Heren aller landen, verenigt u! Laat niets van deze gepuppelmaatschappij overeind. Rood gaat de zon onder. De nacht van de revolutie der heren is aangebroken.
De leden van de beweging zijn gemaskerd. En ze kennen elkanders namen niet. Zij zijn slechts herkenbaar aan een rozet waaraan een lintje hangt. De enige figuur die zich onverhuld toont is de contactheer A. de Lazuur, die toezicht moet houden op de verrichtingen der aspirantleden. Want om als lid te worden toegelaten, moet men strenge en vaak schokkende proeven ondergaan. Men hoort hem hier een rozet op de pij van zo'n A-lid prikken.
Heden vangt uw proeftijd aan. De ogen van de BOH zijn op u gevestigd. Doet uw best. Het genootschap heeft thans de eer u de uitvoering van plan B op te dragen.
Wat nu plan B is, zal het vervolg van deze geschiedenis ons leren. Een dag ontving heer Bommel een aanslagbiljet van de directe belastingen. Eén enkele blik op het biljet overtuigde hem ervan dat het bedrag dat hij moest betalen te hoog was. En omdat hij over deze misselijke streek geen gras wilde laten groeien, spoedde hij zich naar de garage.
Wat verbeeldt die doorknopper zich wel? Hij meent zeker dat geld voor een heer geen rol speelt. Maar er zijn grenzen. Ik zal die vlegel eens ongezouten op zijn plaats zetten. Wat is dit voor een rare wekker? En hoe komt Joost erbij om dat ding hier op de grond te laten slingeren? Ik moet hem toch eens over zijn slordigheid onderhouden.
De garage.
Heer Olivier. Er is toch niets gepasseerd met uw welnemen? Hebt u zich pijn gedaan?
Nee, ik geloof het niet. Maar het scheelde maar een haar. Vlug, Joost, haal al water. Wat gebeurt er toch? Er is iets vreselijks aan de hand.
Alles explodeert, als ik zo vrij mag zijn. Het is niet zonder gevaar, heer Olivier. Wanneer ik niet naar buiten gegaan was, zou ik binnen geweest zijn, wanneer u mij toestaat. En dan zou ik mij ernstig bezeerd hebben.
Denk toch niet altijd aan jezelf. Terwijl het huis van mijn voorvader in stof uiteenvalt, zit je daar te klagen. Ach, waarom moet een heer toch altijd alles zelf doen? Wat moet ik doen, bedoel ik? Doe dan toch wat, als je begrijpt wat ik bedoel.
Er is hier iets geheimzinnigs aan de hand, als ik mij zo mag uitdrukken.
Doe dan toch wat! Zie je niet dat alles springt? Er staat te veel druk op de elektrische leiding. Vlug, bel een gasfitter op. Oh, wat een ongeluksdag. Eerst een aanslagbiljet van de belasting en daarna valt alles om mij heen in puin. Het is meer dan een heer verdragen kan, als men begrijpt wat ik bedoel. Ik voel dat ik aan het einde van mijn kracht ben. Oh. Het einde van mijn kracht. Iets aan de elektrische leiding. En Joost heeft natuurlijk te driftig opgebeld. Ik moet ook alles zelf doen.
Excuseer, heer Olivier. Uw indianenboeken zijn zojuist in de lucht gevlogen. Met uw welnemen.
Wat hang je daar? Dit is een aanslag. Doe toch wat!
Excuseer, heer Olivier. Mijn taak is te zwaar. Bij het ontploffen van uw boeken ben ik aan de slaap getroffen door Winnetou's testament. Met uw welnemen. En ook is mijn kostuum ernstig beschadigd. Ik ben dan ook...
Schij uit met je geklaag. Je moet je schamen met je zelfzuchtige gedachten. Vooruit, zorg dat de boel wordt opgeruimd. Ontbied een glazenwasser en een metselaar. Laat me hier niet tussen de rommel staan. Au! Ook dat nog. Mij wordt ook niets bespaard. Niet alleen dat mijn huis instort, maar nu heeft Joost ook nog zijn neigerij op het gazon laten liggen. Ik heb in een naald getrapt. Nee, het is geen naald. Het is een speld met een soort rozet met een lintje eraan. Heren aller landen, verenigt u. Oh, wat een toepasselijke spreuk. En wat een aardig speldje. Het is toch prettig om te merken dat men als heer niet overal alleen voor staat. Ik speld hem op. Het is een schande wat men tegenwoordig een heer aandoet. Men stuurt maar belastingbiljetten zonder er rekening mee te houden dat de wereld in puin uiteenvalt. Maar ik zal die dorknoper eens de waarheid gaan vertellen.
Een nieuw aspirantlid. Dat komt goed van pas. U komt zeker voor de aanslag?
Nee, deze heer draagt net zo'n speldje als ik. Dat geeft een warm gevoel. Ik kom voor de aanslag. Het is een schande wat men tegenwoordig een heer aandoet.
Doet uw best. De ogen van de BOH zijn op u gericht. Rood gaat de zon onder.
Wat? Als de zon rood ondergaat, komt er morgen mooi weer. Dat zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik mee aan.
Zeer juist. Alsjeblieft, het pakje. U weet wel. Goedemiddag.
Eigenaardig iemand. De zenuwen zullen hem in het hoofd geslagen zijn. Ach ja, geen wonder. Wij heren hebben het moeilijk. En niet iedereen heeft het sterke gestel van een bommel. Maar wat moet ik met dit pakje beginnen dat hij mij gaf?
U wenst? Hebt u een afspraak?
Nee. Uw houding is stuitend. Niet alleen dat uw begroeting van iemand van stand er geheel naast is, maar ook uw aanslag getuigt van een grove geest.
U hebt dus geen afspraak. Dan raad ik u aan om schriftelijk een daartoe strekkend verzoekschrift in te dienen. Goedendag.
Dat gaat zomaar niet. U zit hier van mijn geld. Het spijt me dat ik u daaraan herinneren moet, maar uw ongelikte houding brengt mij tot het uiterste. Als u niet oppast, laat ik u ontslaan, als u begrijpt wat ik bedoel. En deze aanslag neem ik niet.
Eventuele bezwaren kunt u in drievoud naar voren brengen. Hoewel ik u dat niet adviseer. Het blijkt zo dikwijls dat onze aanslagen te laag zijn, meneer Bommel. En wanneer ze dan nog eens haarfijn worden doorgenomen, valt het nooit mee. Maar ja, als u erop staat. In drievoud, meneer Bommel. In drievoud. Hij vergeet zijn pakje.
Het is schokkend wat hier gebeurt. Niet alleen dat de belastingen een heer verpletteren, maar men behandelt hem op de meest grove en stuitende wijze.
Wat? Een ontploffing! Dit moest gebeuren. Ik was er al bang voor. Om deze tijd moeten de belastingaanslagen de deur uit. En dan wordt er onder hoogspanning gewerkt. Zodoende.
Het is treurig. Een rovershol, dat is het. Men schrikt er zelfs niet voor terug om lieden van stand met grof geweld schrik aan te jagen.
Help!
Maar zoiets kan niet duren. Op een keer
volgt
de straf.
Een aanslag! Een aanslag op mijn aanslagen! Help!
Help! Politie! Wat is hier aan de hand?
Is er iets gebeurd, burgemeester?
Nee, het gemeentehuis valt gewoon een beetje uit elkaar. Anders niets, hoor.
Het is een aanslag. Een bom. Mijn aanslagen zijn ontploft. Het werk van maanden is vernietigd.
Grijp in, Bas. Grijp de dader. De gemeente is in gevaar.
Zou die Bommel er soms iets mee te maken hebben? Hij lachte zo ongunstig.
Maar nee, zo eenvoudig is deze zaak niet. Ik zal mij naar de plek van het misdrijf begeven. En als er een spoor is, zal ik het vinden. Dit is ernstig.
Het aspirantlid zal ons nu vertellen hoe plan B verlopen is. Wilt u naar voren komen, heer aspirant? Vertel nu.
Het ging enigjes en knallen dat het deed. Maar ik heb mijn speldje verloren. Niet expres, hoor. Het kwam van dit hemd. Het is te groot, hè?
Uw speldje verloren?
Ja.
Uw rozet, bedoelt u?
Ja.
Het is heel ernstig.
Oh.
Wanneer het in verkeerde handen valt, kan de ondergang van ons genootschap het gevolg zijn.
Ik deed het niet expres.
U wordt verlaagd tot beginnend aspirantlid. Voorlopig wordt uw taak teruggebracht tot het aanmaken van springmiddelen. U kunt gaan.
Pommetjes maken is ook reuze.
Wie heeft de aanslag op het belastingkantoor verricht? Dat was fraai werk.
Dat heeft een nieuwe aspirant gedaan. Ik heb geen kennis met hem gemaakt, maar hij was kenbaar aan onze rozet. Een veelbelovende A-lid. Vol fres initiatief, meneer de voorzitter.
Commissaris Bullebas had vergeefs naar sporen gezocht. Tussen de puinhopen van het belastingkantoor vond hij slechts snippers van ontplofte aanslagbiljetten. En dat stemde hem erg mismoedig. Maar omdat het zijn taak was om toch een spoor te volgen, had hij zich de volgende morgen op zijn motorrijwiel naar Bommelstein begeven. Want hij herinnerde zich dat heer Olly de enige toeschouwer was geweest. En bovendien verklaarde Dorknoper dat de heer Bommel boos had gedaan over zijn rechtvaardige belastingaanslag. Hij meende dan ook een verdachte gevonden te hebben. Maar dat viel tegen.
Wat is hier gebeurd?
Een aanslag, met uw goedvinden. Heer Olivier is naar de stad vertrokken. Hij woont in Hotel de Gebraden Haan, zolang de herstelwerkzaamheden duren.
Is hier dan ook al een aanslag gepleegd? Waarom is dat niet aangegeven op het bureau?
Heer Olivier had het zo druk met zijn belastingpapieren dat hij geen tijd had voor kleinigheden. Ik moest de rommel maar opruimen, zei hij. Met uw welnemen.
Een vreselijke toestand. Dit is niet vol te houden voor een heer met een bezet leven. De dag doorbrengen met het drinken van vele verfrissingen en het eten van versnaperingen in een zwaar lederen leunstoel van een hotellounge. Ik moet iets doen, bedoel ik. Oh, dat is aardig. Daar is iemand die contact zoekt. Kom, ik zal hem uitnodigen om samen met mij een consumptie te gebruiken. Een keurig en beschaafd gesprek is nu net waar ik behoefte aan heb.
Uw keuze is uitstekend. Dit hotel is een broedplaats van het gemeen. Maar wees voorzichtig. Overal sluipt het Jan Hagel rond.
Oh, zou het?
Ja, maar ga zo voort en doe uw best.
Ja.
De ogen van de BOH zijn op u gericht. Overigens, het ligt in uw slaapvertrek en u weet hoe het werkt.
Wat ligt in mijn slaapkamer? Wat bedoelde die vreemdeling? Oh, het is duidelijk dat de man overspannen is. Jammer van zo'n keurige iemand. Zou het soms een gezelschapsspel zijn? Het herinnert mij aan dat raadseltje. Het hangt aan de muur en het tikt. Oh, kom aan, ik ga toch eens kijken wat hij bedoeld kan hebben. Het tikt, net als ik al dacht. Nu eens kijken wat het is. Er zit, dunkt me, een wekker in. Een tik-tik-tik-tik-tikkende tijdbom. Dit is een aanslag. Oh, die heer wilde mij waarschuwen. Dat is het, als men begrijpt wat ik bedoel. Naar buiten daarmee.
Oh.
Vreselijk is dit alles. Het is wonderlijk waartoe een heer in staat is. Hoe licht had die ontploffing mij kunnen treffen, wanneer ik niet zo snel had ingegrepen. Maar nu begrijp ik wat dit allemaal betekent. Men tracht een aanslag op mij te plegen. Die vreemdeling heeft mij nu al 2 malen gewaarschuwd. Ik mag hem wel eens bedanken, want zonder hem zou ik lelijk te pas gekomen zijn, als men begrijpt wat ik bedoel.
Hij stond langzaam op en sleepte zich naar het raam, waar de gordijnen zich in flarden op de nachtwind bewogen. Toen hij zich naar buiten boog, ontwaarde hij een vreemd schouwspel. De ontploffing had plaatsgehad op het parkeerterrein van het hotel, waar de automobielen van de bezoekers stonden. De kostelijke voertuigen lagen als oude kranten over de heg gefrommeld. Glanzend chroomwerk en rode achterlichten versierden de boomtakken. En de grond was bedekt met gekreukte onderdelen.
Wat deksels! Altijd dezelfde. Als er ergens een knal klinkt, dan kan je er zeker van zijn dat Bommel in de buurt is.
Ja, het is vreselijk. Het gaat om mijn persoon. Hier is een complot aan de gang, heer Bas. Om mij stort alles in puin. Ja.
Een complot? Tegen jou? Heb jij dan vijanden?
Oh, dat blijkt. Ik weet niet wie het doet, want ik ben altijd goed voor de minder bedeelden. En niet lang geleden heb ik Joost nog een horloge gegeven. Maar zo is de wereld. Stank voor dank. Misschien komt het omdat ik een van de laatste lieden van mijn stand ben. Dat zet wellicht kwaad bloed. Ja.
Uitstekend. Het is werkelijk knap hoe dit A-lid het speelt. Niet alleen de keuze van dit Jan Hagel Hotel en het horribele blikpark dat erbij hoort, maar ook zijn woorden getuigen van een verrukkelijke geest. Hij zal het verbrengen.
Een verschrikkelijke zaak. Een samenzwering is bezig de stad omver te blazen, maar wat zit erachter? Een bevriende mogendheid? Een politieke partij? Ik kan er geen touw aan vastknopen. Op het eerste gezicht zou ik zeggen dat Bommel erachter zit. Maar dat klopt niet, want wie blaast er nou zijn eigen huis op? In ieder geval wordt het een slapeloze nacht.
Dit wordt een slapeloze nacht. Wat zit hier toch achter? Men wil mijn persoon opblazen, dat is duidelijk. Maar wie? En waarom? Een anti-herenbeweging soms? Ach, alles ontvalt mij en mijn enige steun is het speldje dat ik gevonden heb. Heren aller landen, verenigt u. Ja, als dat eens mogelijk was.
Heren aller landen, verenigt u. De trots en de praal van het grauw wordt in flarden uiteengereten. Rood gaat de zon onder. De nacht van de revolutie der heren is aangebroken. Op de puinhopen van het Jan Hagel zullen wij een nieuwe staat oprichten. Met herenrechten en plichten voor het gemeen.
En